Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Ronald Meester, hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening aan mijn universiteit, de Vrije Universiteit, en Mark Jacobs, datawetenschapper en statistisch consultant. En we gaan het hebben over hun boek De Onttovering van AI. Actueler kan niet. Heren,
Ad.
Dank. Ik hoorde net, en dat was voor mij heel fijn nieuws, dat jullie op het idee zijn gekomen voor dit zeer relevante boek, De Onttovering van AI, naar aanleiding van een gesprek over de perfectie van de techniek. Ja, het nog steeds verkrijgbaar. Perfectie van de techniek van Friedrich Jünger. Mark, jij vertelde dat.
Ja.
Hoe kwam dat?
Ja, god, dat was... We hadden dan het gesprek gehad met jou.
Ja.
Het vorige boek. Het vorige boek,
ja.
Van ABU tot Zoonoze.
Ja.
We stonden buiten. En ik had wat Ronald nog noemde van... Ik heb je nieuwe boek gelezen. Ik zei, oké, welk boek dan? Ja, dat was dat boek van Friedrich Jünger.
Ja.
En jullie praten daar wel zo gepassioneerd over. Ik zei, daar moet je een keer een sessie over doen. Dus ik heb dat boek gekocht. En toen zei ik tegen Ronald, je moet er iets mee. Hè? Dat was ook in de tijd dat ChatGPT opkwam. En al die nieuwsberichten.
Ja.
Hier moet er iets mee. Dus... ik vind het fascinerend. Het is ook bijna een jaar geleden.
Ja.
Het klokje is rond.
Ja, we zagen direct zeg maar de
ja, dat had ik bij lezing ook.
Ja, ja, de relevantie van dit boek.
Dat is wonderlijk, hè?
Ja. Dus toen we het erover hadden, toen ik het ook las, dacht ik... dit boek is relevant. Het is 100 jaar geleden geschreven of zo... maar dit boek is relevant voor wat er nu gebeurt.
Ja.
En omdat we toch al van plan waren iets met AI te doen... ja, toen kwam het eigenlijk heel makkelijk samen.
Ja, nee, dus er is ook een aanbeveling zowel van dit boek... De Onttovering van AI, gaan we het zo over hebben. Maar er zit ook een hoofdstuk in... waarin je ingaat op de perfectie van de techniek.
Ja.
En het trof mij ook, hè, destijds... dat is ook de reden waarom ik het heb laten uitgeven... hoezeer het toch aan hedendaagse vraagstukken raakt, hè, dit werk. En nou ja, jullie zijn er ook nog geïnspireerd. En geweldig dat een eigen boek heeft opgeleverd. Dus voor degene die het nog niet hebben en ook interesse hebben in de digitale revolutie, de perfectie van de techniek van Jünger, zeker de moeite waard. En je zult het ook tegenkomen bij De Onttovering van AI, want het is een apart hoofdstuk aangeweid, hoofdstuk 5, meen ik.
Dat denk ik ook, ja.
Dus, maar goed, over jullie boek, jongens. Drie delen opgebouwd, hè? Dus het eerste deel gaat over AI en techniek. Het tweede deel over AI en de mens. En het derde deel over de praktijk.
Ja, AI in de wereld.
Ik ben geen wiskundige, wel beta opgeleid. Je hebt ook geen hogere wiskunde nodig om dit boek te begrijpen. Wat wel duidelijk is dat er ongelooflijk veel wiskunde werkzaam is in heel deze technologie. Het drijft er eigenlijk op, samen met de computer. Ik zeg het vaak, in Zuid-Afrika zeggen ze de rekenaar, de grote rekenaar.
Ja.
Maar het is echt die combinatie, hè, van wiskunde en rekenkracht dat dit allemaal mogelijk maakt. Tot en met het idee van dat wij eigenlijk een soort computer zijn. En daar begint eigenlijk de eerste reflectie bij jullie... dat zijn we niet.
Dat zijn we niet, nee. Die illusie die kan natuurlijk makkelijk ontstaan. Hè? Zeker met die hype van november 22, toen ChatGPT op de markt kwam.
Ja.
Mensen opeens tegen een chatbot gingen praten in gewone taal.
Ja.
En je kreeg gewoon een antwoord in gewone taal. En het leek alsof je gewoon met een mens aan het praten was.
Ja.
En dus dat geeft de illusie van iemand die met je praat. Dat geeft de illusie dat iemand nadenkt. Dat iemand weet waar hij het over heeft. Hè? Dat hij bedachtzaam antwoord geeft. Of dat hij boos wordt. En die illusie geeft het allemaal. Met die illusie. Ik denk wel dat je kunt zeggen dat we met die illusie afrekenen. In het boek. Ik weet niet of dat helemaal het woord is.
Of een plek geven. Hè?
Ja.
Dus, ik moet altijd, daar hebben we het vaak over gehad. Ik moet altijd denken aan... Dat was een aantal jaar geleden, was geloof ik SBS6, was dan een show van iemand die dan de goocheltrucs uitlegde.
Ja.
En als je het eenmaal, die man werd er ook zeker niet aan dank afgenomen, maar als je het eenmaal ontzien hebt, hè, dus als je eenmaal ziet hoe het is, kun je het ook niet meer ontzien.
Ja. Ja.
En dat is eigenlijk wat we willen, is dat we zeggen van, hé, luister, dat is een heel groot deel illusie.
Ja.
En dat willen wij door prikken. Om dan ook met een andere blik naar AI te kijken. Hè? Dus om je niet meer te laten betoveren. Om niet meer in katzwijm te vallen. Want dan denk ik, wat kunnen we nou echt mee?
Er is geen magie. Hè? Dus je zegt terecht, er is wiskunde. Ja. Er is data.
Ongelooflijke rekenkracht. Dat realiseer je wel. Als je dit is toch eigenlijk alleen maar door onvoorstelbare rekenkracht. Ja.
En slimme statistiek, slimme kansrekening. Alles komt daarin samen. Dus als een technisch onderneming... Ja, is het natuurlijk echt heel bijzonder wat er gebeurd is. Hè? Dus dat vind ik ook, dat vinden wij ook.
Ja, absoluut.
Hè, dus het probleem ontstaat wanneer zeg maar, deze onderneming op een manier gaat duiden waarvan wij denken van nou, dat is misschien niet zo verstandig als je dat op die manier gaat doen.
Nou, dat begint eigenlijk al met die antropologisering of antropomorfisering van de computer. Mm-hmm. We hebben ons daar ooit tegen verzet toen het om de goden ging. Maar waar het om machines gaat, hebben we daar eigenlijk een stuk minder moeite mee. En toen heet het verlichting. En nu is het, nu heet het nog steeds verlichting. Maar lijkt het eigenlijk verduistering. Het interessante is, het staat ook op de achterflap van je boek eigenlijk. Jullie gaan over twee dingen. Enerzijds begrijp je de technologie, laten we zeggen, vanuit zijn principes. Dat is ook door jullie beider achtergrond. Dus je legt de principes uit eigenlijk waarop deze AI gebaseerd is. En dat doe je in een mild technische overdenking. Hè? Dus het is ook voor een niet een wiskundige onderlegd persoon is het goed te volgen. Dan heb ik wel enige wiskundige, maar je hebt weinig nodig. Maar je moet wel de redenering mee volgen. Dan moet je even de tijd voor nemen, dan kun je het volgen. Ja. Maar jullie kennen dus de technologie, laten we zeggen, vanuit zijn grondslag.
Ja.
En daarnaast zit er, en dat valt mij als filosoof natuurlijk meteen op, heel duidelijk ook filosofische reflecties in.
Ja.
Je introduceert al het begin eigenlijk de intentionaliteit. Het hele bewustzijnsvraagstuk komt voorbij. Ik heb ooit een colleges gevolgd in mijn tweede jaar. En daar kwam natuurlijk het bekende voorbeeld van Searle en het Chinese woordenboek. Daar kunnen we het zo nog wel even over hebben.
Komt ook voorbij.
Komt ook voorbij. Maar en het raadsel waar men nu toch ook in het hersenonderzoek toch ook wel steeds meer ook van getuigt. Van toch dat menselijke bewustzijn.
Ja.
Dat blijft een raadsel eigenlijk moeilijk te beschrijven en te begrijpen. Fenomeen en dat benaderen jullie ook. Dus er zit een stuk bewustzijnsfilosofie in. En tegelijkertijd die technologie.
En een stuk levensbeschouwelijk.
Absoluut. Dat hoort er allemaal bij. Ja, maar het opent eigenlijk met dat met die hele fundamentele, ook filosofische vraag. En misschien toch gewoon om enigszins de opbouw van het boek te volgen. Eerst maar eens die grondslagen kwestie, want dat behandelen jullie eigenlijk in het eerste deel. Dat is de kunnen jullie als mensen het echt willen weten, moeten ze boek lezen, maar toch proberen kort eigenlijk te omschrijven wat nou die kunstmatige intelligentie eigenlijk behelst.
Dat is een moeilijke vraag. Ja. Er valt zelfs 2 seconden stilte. Ja. Dat ben je ons natuurlijk niet gewend.
Nee. Dus jullie hebben er een boek over geschreven. Ja, nee.
Kijk, als je vraagt. Probeer het maar. Doordat ik begin, jij kan aanvullen als ik. Dus als je zegt wat behelst kunstmatige intelligentie, dan vraag je eigenlijk welke principes liggen er aan ten grondslag. En de gedachte is eigenlijk vrij simpel. Dat als je bijvoorbeeld een plaatje laat zien en dat ga je digitaliseren, dus dat ga je zeg maar gaat coderen in nullen en enen, dan wil je als het ware een systeem leren om te kunnen onderscheiden tussen bijvoorbeeld 2 categorieën. En zo is het begonnen. Ja. En wat je dan doet is eigenlijk heel simpel. Je gaat, proberen een soort in wiskundigen noemen dat een functie. Die gaan op basis van wat je dan ziet, ga je een gok doen.
Mm-hmm.
En dan ga je elke keer door het systeem nieuwe plaatjes laten zien. Ga je het vertellen of die goed of fout was. En zodat je als het ware die wiskundige functie die je daarbij nodig hebt, die ga je aanpassen al nagelang het beter gaat werken. Dus daar zit geen denkkracht in of zo. Daar zit geen, wat zit er eigenlijk in? Daar zit alleen maar proberen in. Hè? En dus totdat je op een gegeven moment in de gaten krijgt dat een bepaalde functie werkt. En die kan je dan coderen in een netwerk. En dan heb je, eigenlijk een heel simpel systeem ontworpen. En dat systeem kan vrij goed een onderscheid maken. Het klassieke voorbeeld tussen een hond en een kat. Iets wat wij natuurlijk heel makkelijk doen als mensen. Maar het systeem kan het dan ook. Maar er zit geen wiskundige theorie achter. Het is gewoon proberen. En het is gewoon een ervaringsfeit dat kan. Dat je zo'n functie kunt maken. En die kun je opbouwen. Dat is een
functie. Dus misschien ook weer voor de kijker. Dus je misschien toch om even wat meer uit te leggen. Jullie beschrijven ook hoe dat werkt met die pixels. Hè? Dus ja. Wat er gebeurt is. Je hebt een raster. Hè? Daarop wordt een foto getoond. Jullie leggen het uit aan de letter S. Hè? Om het dan simpeler te houden, die volgt natuurlijk een patroon binnen dat raster. Dat is de.
Zeker.
En dat kan mathematisch gecodeerd worden. Dat is op allerlei manieren.
Wat er elementair gebeurt, is eigenlijk in elke functie is dat er een vorm van degradatie plaatsvindt. Dus in een functie of in datgene wat we kunstmatige intelligentie noemen. Probeer je altijd om iets te degraderen tot een aantal kenmerken.
Ja.
Dus een S krijgt een aantal kenmerken, of een kat krijgt een aantal kenmerken, of een hond krijgt een aantal kenmerken.
Ja, dat doe je met die pixels hier.
Ja, maar dat kun je met anderen doen. Hè. Dus dat kun je ook doen met een Excel-file, dat kun je doen met cijfers, met kolommen, dat kun je doen met tekst. Hè. Dus een van de principes van de manier van kunstmatige intelligentie, zoals het nu is die degradatie.
Ja.
Hè, dus iets terugbrengen tot kenmerken, zodat er iets geleerd kan worden. Wat daarna weer kan worden toegepast.
Ja, zo ontstaat er een patroon.
Ja.
Maar als je tot je door laat dringen, dan besef je wel van wow, hier komen al heel veel. Dit is niet zomaar een functie. Dat is
kijk, je kunt hem ook niet meer als wiskundige formule opschrijven.
Nee.
Maar dat is ook nergens voor nodig. Hè? Je kunt gewoon input geven. En dat systeem gaat gewoon dan met nullen en eentjes kijken wat eruit komt.
Ja.
En daar hoort, als je dat zou willen, een formule bij, maar die is totaal niet interessant.
Nee.
Dus het feit dat dat kan, is al heel lang bekend. Die neurale netwerken die dat doen, die kennen we al sinds de jaren 50, denk ik al, van de vorige eeuw.
Ja. Ja.
Dus dat principe is nog steeds onderliggend aan wat wij nu zien.
Dat is misschien ook goed om even, als we dan toch weer naar die S gaan. Je zegt van ja, die wordt eigenlijk gewoon op een bepaalde manier wordt die afgericht, zou je kunnen zeggen. Of ingericht.
Ingericht is beter.
Is beter, hè? Afgericht is iets te. Maar ingericht. En daar zit nog steeds een. In eerste instantie was dat nog mensenwerk. Maar dat is op een gegeven moment ook weer geautomatiseerd, toch?
Nee. De oorspronkelijke neurale netwerken waren wel compleet automatisch. Het is natuurlijk wel zo.
Nee, maar dus waar je hem gaat corrigeren. Dus op het moment dat je.
Nee, je gaat hem corrigeren. Je gaat straf eigenlijk uitdelen.
Ja.
Als dingen niet goed gaan.
Ja.
En natuurlijk mensen bepalen hoeveel straf dat moet zijn. Maar als je dat eenmaal bepaalt, dan gaat het systeem daarna zelf bepalen. Oké, dit is kennelijk straf. Nou, dat doet dat niet. Gaat hij wat anders doen. En dat ga je gewoon proberen tot het een keer werkt.
Zou je met de hand kunnen uitrekenen voor hele simpele dingen. Zou je dat kunnen doen? Het is ook altijd wel heel mooi als iemand dat zelf weer probeert, zeg maar. Hè? Maar op een gegeven moment, en dat is ook wel wat jij ook benoemd is. Het is ook wel heel mooi dat je nu rekenkracht hebt.
Ja.
Waardoor dat zelf kan. Hè? Als je kunt met miljoenen iteraties, met miljoenen keren straffen en belonen.
Ja.
Kun je heel snel tot een oplossing komen.
Ja.
En daarin zie je ook, hè, dat bijvoorbeeld die neurale netwerken zijn onze ouders de jaren 50. Dat is ook om ze eigenlijk nu pas de afgelopen 20, 30 jaar, zeg maar, zo'n opleving hebben gemaakt.
Door die rekenkracht.
Die rekenkracht.
Het is puur rekenkracht.
En puur techniek, hè. Puur techniek.
Ja. En wat jullie laten ook zien met natuurlijk het verleidelijke met die. Wat er nu met chat gebeurt, is dat op talig niveau is aanbeland met teksten. Waarbij je. En je denkt serieus van, dat is de. Knap van zo'n machine dat hij hier een.
Knap van zo'n machine, Je bent heel snel geneigd dat te denken. Ja. Maar uiteindelijk is het zo dat we introduceren het met nullen en enen en S'jes en rastertjes met plaatjes. Maar datzelfde principe ligt ook ten grondslag aan al die taalprogramma's. Uiteindelijk wordt taal ook omgezet in symbolen waarmee je wiskundig kunt rekenen. En dat gebeurt natuurlijk.
Ja, en woordcombinaties.
Oh ja, zeker.
En het wordt steeds complexer.
Zeker.
En dat is
En dus de grote sprong is in zekere zin technologisch. Hè? Van dat je in staat bent om dat allemaal uit te gaan rekenen. Hè?
Dus dat wat jij zegt is wel elementair. Is dat, hè, is dat, kijk, nu met ChatGPT. Dus, wat ik vaak hoor is, we hebben nu iets nieuws, AI. Hè? Ja. AI is ook al heel oud. Hè? De jaren 80, jaren 70. Maar de toepassing is voor het eerst heel laagdrempelig. Je typt iets in en je krijgt iets terug. Vroeger had je dan, begrapte hiervoor nog, had je in Word had je dan dat paperclipje. En die kon je ook vragen stellen en dan krijg je hele gekke dingen terug. Ja. Of tot een aantal jaar geleden, als je op Google iets vroeg dan en je wilde het vertalen.
Nou, help.
Dan krijg je ook iets heel geks terug. Ja. Maar onderliggend elementair is het wel zo dat alles wat je invoert, tekst, plaatjes, video, geluid, noem maar op, wordt gedegradeerd tot een wiskundige functie. Hè? Tot symbolen, zeg maar. En dat is denk ik wat veel mensen ook niet snappen. Is dat, ja, je kunt tekst nemen. Je kunt een afbeelding nemen. Die kun je wiskundig degraderen. Compleet degraderen tot een functie. En vanuit daar kun je weer iets opbouwen. Wat weer een afbeelding is of geluid. Ja.
Maar die wiskunde zit ertussen.
De magie zit in het midden. Ja. Maar dat zien mensen niet. Hè? Ja. Dus het enige wat ze zien is, ik typ iets in en dan krijg je een video.
Ja. Nee, precies.
Ik snap die magie wel.
Ja, maar
ik snap het wel. Ja.
Alsof mijn televisie zelf naar Netflix zou kijken.
Ja. Juist.
Dat is het, van die zit ook mee te kijken. Van wat een goede film is dit.
Er is onderdeel van wat wij dan de onttovering van AI noemen. Is toch dat je de lezer probeert uit te leggen dat er geen magie is.
Ja, misschien is het toch leuk om daar in dit verband Searle's bekende voorbeeld van het Chinese woordenboek te hanteren. De klassieker.
Ja, goed, dat is, als ik me goed herinner, natuurlijk al een tijdje geschreven, je zit in de Chinese kamer.
Ja.
En je krijgt een boek en dat boek dat vertelt jou hoe jij zeg maar in het Chinees antwoord kunt geven. Terwijl je geen enkel woord Chinees begrijpt. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar instructies te volgen.
Ja, komt een briefje door de deur.
Ja.
En jij gaat
opzoeken. Ja. En je kijkt erbij.
En je geeft dan weer een ander teken terug. Ja. Dus
het lijkt dan dat diegene die dat doet, dat hij Chinees begrijpt.
Ja, precies.
Maar dat is niet zo.
En dat is wel een heel mooi voorbeeld is dat op vandaag. En daar hebben we ook wel vaker gesprekken over. Vandaag zijn heel veel algoritmes, heel veel technieken zijn eigenlijk geautomatiseerd. Dus het is heel makkelijk om techniek te gebruiken die je eigenlijk niet zo goed begrijpt. Hè? Dat is ook wel een stukje onttovering. Ja. En hier heb je precies datzelfde. Hè? Dus je hebt de Chinese kamer. Hè? Daar is dan een heel mooi voorbeeld van. Hè? Dus je volgt gewoon die instructie en je kunt dat. Hè? Ook al heb je geen enkel idee hoe dat zit. Hè? Dus hetzelfde is bijvoorbeeld met een auto. Hè? Autorijden. Ja, vandaag kun je in principe zonder rijbewijs, zou je in principe in een Tesla kunnen zitten. En die rijdt zichzelf. Hè? Dan rijd je dan nog wel auto. Hè? Ben je dat dan nog wel? Dus dat zijn hele mooie discussies. Maar je hebt ook die andere beroemde, de Turing-test.
Ja.
En wat ik altijd leuker vind van de Turing-test, is dat de Turing-test is eigenlijk niet een test. Hè? Dus om het uit te leggen, dat is dan een test. Dat zou een bewijs moeten zijn dat als een computer in staat is om op zo'n manier gedrag te vertonen of op zo'n manier een antwoord te geven dat een mens niet met verschil kan zien tussen een computer en een mens, dan is die computer geslaagd voor de Turing-test. Maar er wordt altijd gezegd dat is een test voor de computer. Dat is geen test voor de computer, dat is een test voor de mens. De mensenbereidheid om de illusie te accepteren. Ja, dus die is al zo vaak doorbroken, zeg maar. Hè?
Ja, ja. Ja,
wij noemen dat de omgekeerde
Turing-test. Eigenlijk is het omgekeerd, zeg maar.
Ja. Dus, ga je mij een biertje drinken tegen haar, weet je?
Ja, goed. Dus wat je nu krijgt, is dat mensen trouwen met algoritmes. Hè? Dat mensen gewoon partnerships hebben met hun
algoritmes. Nou ja, de film Her, hè? Dat is een klassieker. Hè? Dat is
maar het is natuurlijk een interessante vraag. Hè? Van, is het alleen van belang wat de output is? Of je kunt zien aan de output of het een machine of een mens was.
Ja.
Of dat het alleen maar om de output zelf gaat. Dus dat is niet een vraag die een heel simpel antwoord heeft. Want het is ook een filosofische kwestie.
Absoluut.
En leidt ook naast filosofie tot levensbeschouwelijke vragen. Als wie ben ik eigenlijk? Ja. Doe ik er eigenlijk nog wat toe? Hè? Ja. Dat soort vragen. Die komen automatisch op als je hier in dit veld gaat begeven.
Ja, ik zeg ook altijd weer. Kijk, wij zitten heel erg op logos. Hè? Dus... Ja. En logos is natuurlijk logica, daar zit de ratio, rationaliteit. Dat zit in de Griekse logos, was ook al een verhouding, werd ook gebruikt voor in de rekencontext. Ja. Hè? Wat is de logos, wat is de verhouding? Ja. Ons woord reden, de meetkunde, evenredig, dat soort. Dus daar zit datzelfde idee in. En de interessante nu is dat de mens bij de Grieken is gedefinieerd als een zoion, logon, egon. En daarmee aangeef je al aan van ja, maar het is een logos die altijd al verbonden is met de ziel. Hè? Dus het is, en dat kwam ik ook in jullie tekst tegen. Je hebt het over belichaamde kennis, maar je stelt die vraag ook, hè, naar de hele relatie tot emoties. En dat er iemand is die denkt.
Juist.
Ja. Hè? Dus, en dat iemand die is belicht, dat is een. Nou ja, dat is een lijfelijk wezen. Hè? Dus die heeft een stem, een klank, alles.
Het is geen machine.
Het is geen machine.
En dus als mensen zeggen of denken dat AI gaat leiden tot machines met ethisch besef, met
dat
bewustzijn.
Is woord, hè? Dat is
dat is in mijn ogen een tamelijk bizarre bewering.
Je hebt dat nog gezien in een boek, zeg maar, schoolboek van je dochter, hè?
Eindexamen.
Zeker, ja.
Schrikken.
Ja, dus het staat erin, hè?
Ja,
dat, zeker.
Verbijsterend, eigenlijk.
Maar dat is ook, laat voor mij ook wel zien hoe graag we dit soms ook willen, hè? Dus als ik kijk naar de tijdspannen van november 2022 tot nu, dat was het begin was echt verbazing.
Ja.
Terwijl in de literatuur kon je al zien dat langzaam dit eraan zat te komen. Mm-hmm. En er ging alle kanten op, hè, van singularity. Hè, dus dat op een gegeven moment de rekenkracht zo groot wordt dat het ons alle overstijgt. Hè, en dus beschrijf ook, je krijgt heel vaak een tweespalt van dit gaat de wereld al het moois brengen wat maar kunnen denken. En dit gaat de wereld vernietigen.
Ja.
En dat zag je in het begin, zag je dat. Hè, dus van,
zoals altijd.
Ja, zeker. En nu zie je langzaam, hè, zie je net zoals elke technologiecurve, zie je langzaam weer die normalisatie. Van hey, wacht eens even. Het is ook gewoon een stuk machine. Het is zeker niet perfect. Je kunt het voor sommige dingen gebruiken. Maar het is wel heel hard gegaan, Ad.
We hebben
er niet voor niks vrij snel willen schrijven. Hè, want we dachten, het is nu relevant. Nu moeten we daar iets over zeggen. Hè. Ja. Dit is de tijd. Dus,
absoluut.
Dus andere projecten hebben we ook wat naar achter geschoven. En toen dachten we, dit gaan we gewoon eerst doen.
Ja. Dus, nee, maar ik denk dat het heel relevant is. Ja. Ook om zowel die basis te kennen, om te weten waar het eigenlijk over gaat. Maar ook om te zien wat daarmee ook de grenzen zijn. Want dat is in feite wat jullie doen.
En juist
door te spiegelen komt ook weer iets van het eigene van de mens.
Precies.
Tevoorschijn.
Dus dat is natuurlijk wat mij zorgen baart natuurlijk. Hoe zien we de mens? Hoe zien we onszelf? Waar blijft onze identiteit? Als we allemaal onze kennis uit dezelfde bron gaan halen, die vervolgens die kennis die wij dan opdoen, weer opslurpt om vervolgens weer nieuwe kennis. Het wordt een soort circulair. Ja. Ik bedoel, wie ben jij? Wie ben ik? Als een machine gaat besluiten wat jij vindt en wat je opschrijft.
En dit gebeurt natuurlijk al.
En het gebeurt zeker.
Volop. Ja, of je hypotheek krijgt bij een bank, wordt door een
Computer
says no.
In het laatste hoofdstuk hebben we een aantal praktijkvoorbeelden. Ja. Waarvan sommige daarvan, die konden wij nauwelijks geloven dat werkelijk zo was. Maar,
Je begint bijvoorbeeld al met de rechtspraak. Hè. Daar heb ik ook wel binnen die wereld wel het een en ander over gehoord. Er is een bekende voorbeeld dat zo'n machine eigenlijk beter recht zou spreken of objectiever dan rechters doen. Is dat wel een interessante casus. Hè? En ik denk ook dat je AI daar best in kunt inzetten. Al was het alleen maar om dossiers misschien in bepaalde opzichten is door te gaan vanuit de andere invalshoek dan je zelf gewoon bent of zo. Maar jullie plaatsen al wat kanttekeningen erbij. Hè?
Nou ja, kijk, wat staat er in het wetboek van strafrecht? Hè? De rechter heeft een oordeel.
Ja.
En het is een persoonlijk oordeel. En dus daar zeg je al, men denkt dan dat een oordeel objectief is. En natuurlijk hoop je dat de rechters in gelijksoortige omstandigheden gelijksoortige beslissingen nemen.
Ja,
dat is de hoop. Hè. Dat zou ik redelijkerwijs verwachten. Maar als ik dan in een zaal waar ik spreek zeg, wie hier zou accepteren dat we vanaf nu geautomatiseerde rechtspraak gaan invoeren? Nou, dat wil niemand. He, dat iedereen voelt wel aan zijn water dat niet de bedoeling is.
Nou, weet ik het niet, Ronald. Ik kom ook nogal eens tegen dat mensen zeggen, nou, misschien wel als dat beter gaat, dan is het objectief.
Ja.
Dan is het objectief.
Als je zegt het gaat beter, dan zou je moeten uitleggen, dat die discussie voer ik dan ook, wat is dan beter?
Ja.
Het woord beter is niet een objectief woord. Dat moet je een betekenis geven. Dus wat is beter? Kijk, is beter dat we op de lange termijn minder mensen onschuldig in de gevangenis zetten of minder schuldig vrijlaten? Of is beter dat in de rechtszaak tegen een specifiek persoon die rechtszaak beter gevoerd wordt? Dat is een hele verschillende invulling van beter. En laten we wel wezen, als ik voor de rechter ga staan, dan wil ik dat mijn rechtszaak goed gevoerd wordt. En dan ben ik niet minder geïnteresseerd in de vraag of wij het op de lange termijn misschien beter zouden doen als we bepaalde technieken in zouden zetten. Mm-hmm. Dat is maar de vraag.
Nou ja, wat je krijgt. Hè, dus als je dingen, kijk, als je dingen gaat automatiseren. Ik las laatst een artikel in de Correspondent en die zei ook van, je kunt echt geen mensen automatiseren. Je kunt wel taken automatiseren. Dus dat kan wel, maar ja, dan heb je het over wat voor taak. Hè. Dus we hebben er geen moeite mee. Dus ik heb er geen moeite mee om voor sommige dingen gewoon een navigatie te gebruiken, een rekenapparaat te gebruiken. Ik bedoel, hè, ik vind het heel fijn dat er een bepaalde techniek is, waardoor ik sommige dingen gewoon niet meer hoef te doen. Weten dat als ik het zelf moet, dat ik het ook zelf kan. Als je iets hebt als geautomatiseerde rechtspraak, dan nogmaals, dan komen we weer bij wat we noemden, is dan ga je ervan uit dat rechtspraak te degraderen valt tot kenmerken. Dat betekent dat je dus eigenlijk het wetboek gewoon geautomatiseerd zou kunnen toepassen op elke rechtszaak, als je maar een aantal kenmerken pakt. Hè? Dus wat is er gebeurd, bepaalde omstandigheden. Maar dus je slaat de context, slaat je plat. Hè? Dus je zou het ook kunnen doorvoeren. Je zou kunnen zeggen, nou, dan kun je ook met AI gaan filosoferen. En dan zou je ook bijvoorbeeld diagnostiek zou je kunnen automatiseren. Je zou hypotheken toekennen zou je kunnen automatiseren. Dat kan allemaal. Mm-hmm. De vraag is dat de samenleving die we willen? Ja, ja. En ik blijf naar jouw hele boek kijken. Ja. En wat zo fascineert is dat is een persoon die 100 jaar geleden, of bijna 100 jaar geleden, dit moet je niet willen.
46 is de eerste, maar hij haalt hem inderdaad in eind jaren 30 af.
Ja, kan nou, ja. Ja,
dus het is een, ruime 80 jaar oud.
En hij kon geen weet hebben van de techniek van nu. Maar wat daar staat, is nog steeds net zo relevant toen als dat het nu is.
Ja. Maar, kijk. Mensen zijn geen machines, hè? Daar ben ik van overtuigd. Er zijn hele goede argumenten voor, daar geven we er ook een paar voor. Als mensen geen machines zijn, dan denk ik dat de activiteiten die mensen ondernemen, hè, in de dingen die belangrijk zijn bij rechtspraak, hè, dat is een overtuiging, subsidiariteit, er komt ontzettend veel bij kijken. Je moet dingen wegen. Als mensen geen machines zijn, dan denk ik dat oordelen die mensen hebben ook niet machinaal gerepresenteerd kunnen worden. Dus ik denk eigenlijk dat het een heel slecht idee is dat je
ja, ik heb hem ook al eens met rechters besproken. En het interessante is, en dan sloeg ik wel aan op jullie voorbeeld. Je geeft ook een aantal technische bezwaren eraan, die op zich denk ik terecht zijn. Maar één aspect miste ik, en dat hangt toch helemaal samen met het feit dat we mensen zijn inderdaad. En dat heeft met dat wie te maken. Kijk, als je kijkt naar de oude context van rechtspraak, dan is dat een ritueel. Dan is het eigenlijk ook iemand is bezoedeld en die wordt terug in een gemeenschap opgenomen. Dus dat gaat ook over een verzoening. Eigenlijk over een, waarom heeft een rechter een toga aan? Dat is ook omdat hij in een functie eigenlijk.
Zeker.
Dus je hebt met elkaar ook een institutie gecreëerd waar het gaat over rechtvaardigheid. Hè? Dus over niet alleen voor dader en zijn straf, maar ook voor de. Eigenlijk de hele, de rechter die zich gaat verplaatsen, je noemt het ook nog. Hè? Dus, en idealiter is dit ook een soort rituele omgeving. Hè? Waarin, en ik denk dat dat precies ook is waar je op doelt. Als je zegt van intuïtief zeggen mensen nee. Omdat je dan eigenlijk dat hele strafproces ontmenselijkt. Dus het
maakt afstand, het creëert afstand.
Dus we komen in de matrix, om het zo maar te noemen. We kunnen het doen, maar we creëren de matrix. Ja.
Maar dat zeg je heel mooi. Hè? We hadden het met die woorden kunnen beschrijven als ritueel. Want dat is het natuurlijk.
Ja. Ja.
Dus, en als je probeert een ritueel te digitaliseren, dan denk ik dat je, dat is denk ik een principieel iets wat onmogelijk is. Want zodra je dat doet, houdt het op om een ritueel te zijn.
Dan, dan verwacht je ook dat van een machine snapt wat bijvoorbeeld iets als verzoening is. Hè? Ja. Bedoel, leg dat maar eens uit. Leg dat maar eens uit.
Dan kom je weer op die mens, op dat joyon, op de pijn, maar ook zijn logos, de betekenis. Ja. En dat is waar jullie natuurlijk met dat begrip al op doelen, hè, aan het begin.
Zeker, ja.
Dus ik vond ook dat mooie voorbeeld wat je geeft rond die oneindigheid.
Begrip is niet te conceptualiseren. Hè? Dus ik kan proberen studenten iets uit te leggen, of Mark kan mij iets proberen uit te leggen, of andersom. En hij kan proberen argumenten te geven. Maar wanneer kom ik nou op het punt dat ik zeg, Mark, ik begrijp het. Dat laatste stapje, dat moet je eigenlijk alleen afleggen. Daar kan niemand je bij helpen. Dat is iets wat niet te conceptualiseren is. Dus in de wiskunde is mijn vak, daar heb je begrip van sommige dingen. En als twee wiskundigen met elkaar praten, kan de een zeggen, oh ja, nu begrijp ik je. En dat vind ik zo interessant, hè? Want wat communiceert...
Wij zeggen dan ook het kwartje valt.
Ja,
het
kwartje valt, ja.
Maar dus dat zijn die momenten van tak.
Ja, maar die momenten zijn niet uit te drukken in logische structuren. Nee. Het is niet zo dat ik op dat moment inzie, hoe ik deze stap zou kunnen terugbrengen tot de axioma's of de basis. Ja,
het is ook niet tak, 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 tak.
Nee, het is allemaal niet.
Nee, maar dat is dus bij Plato en Aristoteles wordt dat ook verbonden met het licht. Hè? Dus het is het licht zien.
Het licht zien, ja, precies. Het licht zien. Ja, zeker.
Dus de zon bij Plato ook. Maar ook, het zit ook in theorijn. Het is het schouwen. En het Griekse woord noein wordt er eigenlijk aan verbonden. Ook nog onderscheiden met dianoia zelfs. Dus het pure denken, het pure inzicht, het pure vatten, intuïtie, snappen. Weet je, ja. Allemaal dat...
En dat is niet beperkt tot wiskunde, hè?
Nee.
Op een gegeven moment begrijp je iets, hè? Of snap je iets.
Ja, maar het mooie is ook, hè, dus in wat jij nu noemt altijd, je probeert dingen te benoemen. En ik weet zeker, die voel je, maar ik probeer dat in woorden te noemen. Ja, ja, ja. Je weet dat woorden zijn beperkt, zeg maar. Dus dat blijf je altijd houden. Ja. Hetzelfde met algoritmes.
Ja.
Dat kan gewoon niet. En we benoemen het op een gegeven moment ook bijvoorbeeld dingen als trauma. Dat kan zich in je lichaam. Hè. Er zit ook een heel lichaam.
Ja, zeker.
Dat lichaam, daar gebeurt ook een hele hoop in, zeg maar. Dus het idee dat wij niks anders zijn dan een evolutionaire stap die puur boven plaatsvindt. Wat zou betekenen dat als we maar genoeg rekening krijgen. Ja, ik zie jou al schudden, want je kunt daar gewoon niks mee. Maar gewoon schudden. Dan is dat, maar dat is ook weer iets heel mooi, iets menselijks. Hè? Die drang om iets zelf te maken, om iets wat grensoverschrijdend is.
Je hebt trouwens in Nederland ook echt een traditie van wiskundigen, een brouwer. Je kent hem ongetwijfeld, de intuïtionisten.
Zeker, ja.
Dus die juist ook dit precies benadrukken.
Zeker. Ja,
dus die,
maar je weet welke schisma's daardoor ontstaan.
Dat
wordt niet door iedereen zo gezien natuurlijk.
Dus, nee, zeker.
Dus wij schreven ergens als kennis zit soms in de spieren. Hè? Dat is iets, dat is gezegde die we ergens vandaan hadden. En ik vind dat tekent het een beetje. Hè? Dus je zegt ook, je bent een mens. Hè? Je hebt ook een lichaam. En dat hoort bij je. Niet als iets wat toevallig om je geest heen zit of om je hersens heen zit.
Nou, dat is interessant. Hè? Dus je hoort de laatste tijd veel meer. Ik heb het zelf in eigenlijk mijn boek Staat van Verwarring. Hè? De hele fenomeen van ontlijving.
Ja.
Dus waar we eigenlijk ook door virtualisering doorheen gaan. Hè? Dus ik denk ook niet dat het is geen toeval dat we nu zo makkelijk ook weer naar die AI bewegen. Omdat natuurlijk... We zijn ook steeds meer, als het ware, zelf in onze ontlijfde realiteit gekomen.
Het is heel nauw denken. Hè. Het is echt heel nauw. Het is heel gericht, heel getunneld.
Heel reductionistisch.
Heel reductionistisch, zeg maar. Dus,
En nog een paar motieven uit jullie rijke boek. Hè. Dus we hebben nu even kort geraakt aan het eerste deel. Hè. Dus de AI en... techniek, die verzet je ook uitdrukkelijk tegen mensen als Dennett, het reductionisme. Mm-hmm. Wat mij altijd zo treft is dat mensen nou niet zien dat die reductie zelf ook een model is. Hè? Dus dat ik vind dat zoiets wonderlijks, dat je denkt van, maar dit is de objectiviteit.
Ja, ik kan dat ook moeilijk begrijpen. En kijk, je moet er meer over zeggen dan alleen maar dat je het moeilijk begrijpt.
Ja.
Dus we proberen er wat meer over te zeggen. Uiteindelijk is natuurlijk geloof in zo'n reductionistisch perspectief. Ja, ik weet niet of dat in het boek zo letterlijk staat. Maar natuurlijk, tegenwoordig word je uitgelachen als je God gelooft. Maar dit is een geloof dat in mijn ogen vele malen bizarder is. Hè? Dus om te geloven.
God in iets, de gaten was het.
Hè? Ja, en om te geloven in iets wat evident in strijd is met alle ervaringen en alle percepties.
Ja, maar dat zie je dus ook in uitspraken als bijvoorbeeld de singularity. Hè? Dus op een gegeven moment, dat is ook de lijn die je steeds volgt, is luister. Kijk, wij zijn de volgende stap in de evolutie. Ja, dat is ons brein, dus wij konden steeds meer. Dus als wij ons brein, zeg maar, kunnen vatten in de computer, hè, dus steeds meer denkkracht, dan kun je op een gegeven moment, kom je ergens wat wij niet meer kunnen bevatten en alles overschrijdt. Maar dat is iets, dat kun je helemaal niet uitleggen. Dat is wensdenken.
Ja.
En dat is ook wel echt, dat is gewoon echt iets heel menselijks, is dat.
Nou ja, op een bepaalde manier kruisen jullie de degens ook met Harari natuurlijk.
Uiteraard. Elon Musk, tuurlijk. Dus dat is
een hele...
We zijn niet bang.
Je zet hem niet te laag in. Hey, ook even over naar deel 2. Want daar open je inderdaad met Jünger.
Ja.
Die vormt dat een rode draad ook. En de rest nog ook van het boek. Laat je hem ook terugkomen. En plaats je eigenlijk die hele ontwikkeling van AI in dat bredere kader van die mechanisering en automatisering.
Yes,
en ook het enorme wensdenken, dus wat bij Jünger wordt genoemd de illusies omtrent de techniek. Misschien goed om dat even Je raakt het er al aan. Misschien, ja. Ronald, misschien dat jij ermee kan beginnen.
Nou kijk, Junger schreef zijn boek met mechanisering in zijn hoofd. Dat was toen aan de orde.
Ja.
En we hebben het nu over digitalisering.
Ja.
Dus wat mij trof toen ik Junger las, was dat als je die woorden gewoon gaat substitueren. Of elke keer als je mechanisering staat, dan ga ik digitalisering lezen. Dan denk ik, nou, dat boek gaat over vandaag. Hè? Dat is een heel relevant boek. Wat Junger probeert te doen en wat wij een belangrijk patroon vinden, is dat technische ontwikkelingen, die hebben een bepaalde eigen dynamiek. En dat is niet apart voor AI. Daar is AI geen uitzondering in. AI is gewoon een volgende stap in een technische ontwikkeling.
Ja.
Dus de bezwaren die Junger omschrijft, de bezwaren van technische ontwikkelingen en wat dat kost en wie ervoor betaalt, die bezwaren zijn nog steeds volledig geldig in de huidige tijd.
Nou, maar je kan ook zeggen, digitalisering is ook een bepaalde vorm van mechanisering in de sfeer van het elektronische, algoritmische.
Dat is de volgende stap in de relatie tussen mensen en technieken.
Dan wordt het bijna een semantische kwestie. Ja. Maar het is duidelijk dat het een nieuwe stap is.
Het is
nieuwe vorm van dingen. Ja. En dus de fenomenen die Junger beschrijft en ook zijn bezwaar en zijn klacht, hè, van techniek is roofbouw. Hè, hij zegt het letterlijk. En het leidt tot in het algemeen helemaal niet tot een betere wereld. Hè. De belofte dat techniek een betere wereld gaat geven, dat is gewoon een leugen.
Ja, het is opvallend dat jullie je zo aansluiten bij... Ik behandel de teksten ook op college en ik plaats ook nog wel wat kanttekeningen her en der, maar... Dat idee van die rijkdom is natuurlijk prachtig. Hè? Dat hij zegt van ja, het is voortdurend tekort. Waarop de techniek moet eigenlijk een toename van aanbod genereren. Waarbij steeds meer aanbod wordt. Maar het wijst eigenlijk dat we zelf eigenlijk arm zijn geworden. Ja. Hè? Ja. Dus dat is een soort omkering van die...
Ja, heel bijzonder.
Maar die andere, dus die, dat vond ik ook interessant. Dat hij zegt ja... We zien eigenlijk dat die technologie ook steeds economisch gezien niet eens efficiënt is.
Nee, omdat techniek eerder komt. Hè? Dus zodra techniek er is...
Moet ze worden geïmplementeerd.
Is er iets in ons mensen...
Ja, we willen het implementeren.
We willen het. En dan maakt het niet uit, dan is... De economie telt dan even niet.
Nee.
Sterker nog, de economie...
Dat is fascinerend.
Gaat zich richten.
Dat hij dat dus ziet. Hè?
Maar opeens, ik vind het ook verhelderend. Opeens snapte ik ook... Ik begreep dat nootje heel erg goed. Waarom al die start-ups tegenwoordig gewoon als paddenstoel uit de grond schieten.
En dan direct 100 miljoen waard zijn, zeg maar. Ja,
en ik denk dat Junger legt uit waarom dat is. Ja. Dus... Techniek heeft haar eigen dynamiek en de economie richt zich daarnaar in plaats van
de proliferatie van zichzelf.
Ja. En toch zie je nu vooral bijvoorbeeld in gezondheidszorg. Gezondheidszorg staat heel hard in op de taalmodellen, omdat dan echt wordt gedacht: okay, we kunnen administratie verminderen, we kunnen werkdruk verminderen en we hebben dus meer tijd voor de patiënt. En ik heb dus een aantal mensen gevraagd in verschillende landen die dus echt ook zitten, ook echt eigen ziekenhuizen hebben. En ik zeg tussen ons, gaat een arts nu echt meer tijd hebben van... Nee, hij gaat gewoon meer patiënten zien, voor dezelfde tijd.
Ja.
Dus die kwaliteit, dat is net als wat Junger ook zegt... is vroeger moesten we een paard doen.
Ja.
Toen hadden we een machine. Dus dat wat we een hele dag voor nodig hadden... konden we nu doen in 2 uur. De resterende 6 uur ga je niet in een rietveld zitten. Dan ga je weer meer produceren. Dus
het hele punt is, je zult dus die materialen moeten winnen waaruit de machine is gemaakt. Je zult ingenieurs moeten hebben die het gaan ontwerpen. Je zult, dus je creëert...
Dus je creëert een hele samenleving, een hele economie rondom het in stand houden.
Een hele technische omgeving die in stand moet worden gehouden. Ja. En waar dus mensen voor nodig zijn om dat in stand te houden.
Ja.
En waar je ook afhankelijk van wordt.
Absoluut. Ja.
En dat resoneert bij mij natuurlijk enorm. Hè.
We hebben natuurlijk ook meegemaakt op onze universiteit. Hè. Toen wij ooit begonnen, was er vrijwel geen computertechnologie.
Ja,
misschien bij jullie bij de exacte...
Nee, bij ons ook.
Bij jullie ook niet. Maar ik verbaas me erover van. Dat was toen ik net ging studeren, had je toch behoorlijk wat studenten ook. Hè? Ook in Leiden was echt wel een grote universiteit. Het ging natuurlijk, we zijn nu meer dan verdubbeld, maar het waren toen al grote universiteiten. Maar als ik zie, we hadden 2 secretaresses op onze hele faculteit. En de hele administratie. die werd door hen gedaan. Weet je? Dat, ja, ja. En het enige wat ik hoefde te doen, is weet je nog, die tentamenkaartjes in.
Ja, handtekenen zitten met z'n moet je afgeuren.
Nu ben ik bezig. Ja, ja, ja. Daarin voeren. Ja. Daarin voeren. Ja, ja. Mooi, ja. Lijkt het niet goed. Moeten er alsnog correcties worden door.
Exact. Precies dat.
En er zijn hele mensen die dat systeem
die moeten dat onderhouden.
Ja, ik heb een chirurg gehad als promotor. En ik zat in zijn wachtkamer en zei, Mark, kom eens kijken. Hij zegt, ik heb 4 systemen.
Ja.
Om in te voeren medicijnen, anamnese. Ja. Ik word helemaal gek.
Ja.
En toch, en dat vind ik wel fascinerend. Ik zeg, ik werk in het bedrijfsleven.
Ja.
En dit ga ik even zeggen, want anders heb ik over 2 jaar geen baan meer. Maar dit is, ja. ik vind in het bedrijfsleven zie ik wel heel vaak dat techniek pas wordt toegepast als men ook echt zegt van oké, dit is rendement.
Ja.
Dus er moet echt heel duidelijk moet er een kostplaatje zijn, een winstplaatje zijn. En er moet duidelijk een waarde zijn, zijn we erin toevoegd. Hè. Je hebt natuurlijk altijd bedrijven, zeker met heel veel geld, die denken, nou laten we het gewoon doen, want dat is leuk, hè, dan kunnen we iets afvinken. Maar ik zie vooral bij MKB-bedrijven waar ik zit, moet echt iets van toegevoegde waarde zijn.
Absoluut.
Zeker niet alle techniek komt. Bij overheden daarentegen, hè, bij hele grote instituten, zie je het gewoon gebeuren, omdat het
je ziet toch elke
the fat of the day is. Maar
projecten mislukken.
Ja, zo'n project
mislukt. Dat is niet voor niets.
Nee, tuurlijk.
Dat is een wetmatigheid die de overheid maar niet wil zien.
Ja. Maar je moet het natuurlijk, MKB heb je helemaal gelijk, maar dan kijk je maar naar 1 ding. Hè. Want wat jullie natuurlijk ook opwerpen, is als je dus iets verder gaat uitzoomen, dan zie je dat er een enorme bedrijvigheid nodig. Kijk, op een gegeven moment moet je natuurlijk ook gewoon mee, hè, maar is ook een enorme bedrijvigheid nodig. Van de zeldzame metalen die moeten worden gewonnen. De energie. Ik heb ook al eens gelezen in de hele ontwikkeling van ICT. Dat de belangrijkste uitstoot nu van CO2 door die mainframes eigenlijk. Ja. Ik geloof dat er nu al. Volgens mij is het al, gaat het al naar 30-40% of zo. Maar zie je hoe verder het groeit, eigenlijk hoe zwaarder die milieubelasting wordt.
Uit het zicht, hè?
Uit het zicht, ja.
En dat is het gevaarlijke ervan. Hè? Vroeger had je fabrieksterreinen.
Die rookte. Ik weet exact de cijfers niet, maar jullie wijzen er ook op.
Ja, ja.
Je ziet een enorme toename van de energiebelasting.
Maar dat realiseren veel mensen zich helemaal niet.
Nee, je denkt van, het is milieuvriendelijk.
Dat denk je, maar dat is helemaal niet zo natuurlijk.
Ja, dat was ook weer elke prompt in ChatGPT was geloof ik 0,5 liter water of zo. Ja. Maar je hebt die techniek en iedereen wil die techniek nu. En op een gegeven moment worden bepaalde dingen die wij normaal als belangrijk vinden, die worden gewoon aan de kant gezet. Dus wat je nu ziet is dat heel veel van die algoritmes dat zijn, wat ze dan heel duur noemen of duur, brute force. Heel veel rekenkracht, heel veel rekenen, heel veel energie, heel veel water, heel veel mineralen en materialen.
Maar dat is misschien wel goed om het duidelijk te maken. Want iedereen zit nu, we gaan over wat chat, maar dit kost iets. Dit is gigantisch veel rekenkracht.
Kijk, en chat is niet gratis. Hè? Het feit dat wij er niet voor betalen, betekent maar één ding.
Wij zijn het.
Iemand anders betaalt ervoor.
Ja.
Ergens wordt de prijs neergelegd. Want dat kost enorm veel. In tijd, geld, grondstoffen, reserves. Dus ergens moet het betaald worden.
Ja,
en als wij dat niet doen.
Een ervan is in ieder geval duidelijk. Dat beschrijven jullie ook. Ik heb ooit een keer een essay geschreven. Wie weet hier de weg. Dat was een beetje aan de hand van Marshall McLuhan. Had ik het ook over de extensie, maar ook de amputatie. En ook het verliezen.
Mm-hmm. Ja.
En ik doe dat eigenlijk aan de hand van Google. TomTom.
Ja.
Dus dat je eigenlijk niet meer goed het landschap kan visualiseren.
Zeker.
Omdat je alleen maar naar je. Nou, we kennen het ook bij de grafische rekenmachine. Hè? Dus dat mensen eigenlijk niet meer de verschillende stappen doorlopen. Nou, jullie beschrijven ook in dat stuk wat begint met jongeren, maar ook wat met kunde en vaardigheden gebeurt.
Dat,
hè? Dat is wel nu cruciaal. Hè? We zijn ook onze leerlingen, hebben we nu gelukkig gezegd, ik mag de mobiele telefoon in de klaslokaal eigenlijk niet meer gebruiken.
Ja.
Maar met die AI, dat komt er wel iets op ons af. Hè? Ik zit al met de eerste tentamens. Denk, oh ja, dit gaan we niet meer zo doen, jongens. Ik heb ook al allerlei correcties ingebracht. Maar gewoon het goed leren schrijven.
Ja.
Dat je zelf je stuk schrijft en opbouwt.
Weet je gaat iets verliezen. Hè? Dus je kunt zeggen, van, nou weet je, dat doen we altijd. Want Ronald, luister, jij gaat toch ook geen ingewikkeld rekenpartij met de hand uitvoeren? Ik zeg, nee, dat is waar. Maar ik kan het wel. Dus als het moet, dan ik heb die vaardigheid.
Ja.
En die, Die heb ik geleerd, heb ik ontwikkeld. En dat wil dus,
als daardoor weet je wat er gebeurt.
Daardoor weet ik wat er gebeurt. Daardoor kan ik verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurt. Als je niet weet wat er gebeurt, als je geen idee hebt hoe dingen tot stand zijn gekomen, kan je er ook geen verantwoordelijkheid voor nemen. En je gaat natuurlijk vaardigheden verliezen. Als je nu programmeert, gewoon in gewone normale computertalen, dan kan je AI ook vragen.
Ja, doe maar. Daar wordt hij ook volop voor gebruikt. Daar
wordt hij zeker voor gebruikt. En dan kan je zeggen, dat is mooi, dan hoef ik dat nu mezelf te doen. Nou, dat is allemaal leuk en aardig. Als je al heel goed kunt programmeren, is dat prima. Ja. Maar stel, je hebt dat nooit geleerd. En dit is de manier waarop je de kennis meegemaakt.
Ja, je bouwt een afhankelijkheid op.
Enorm.
Dus op een gegeven moment, dat zeggen wij dan ook in een van die voorbeelden. Ik bedoel, nu is het van, oké, ik kan een auto rijden. Ik heb een theorie-examen, ik heb een rijbewijs, zeg maar. Ik heb de praktijk gedaan. Ik kan manueel, ik kan een automaat, ik kan een Tesla. Mijn kinderen zijn 6 en 3.
Ja.
Er komt een tijd dat zij waarschijnlijk kunnen kiezen tussen of zelf of bestuurd worden. Wat betekent dat als een auto komt stil te staan, kun je niet zeg maar ergens anders een auto rijden. Dus je verliest een stuk van.
Ja, je wordt heel kwetsbaar.
Je wordt extreem kwetsbaar.
En wat belangrijk is dat besef daarvan. Hè. Dus soms denken we ook van, ja, we klinken een beetje als een paar oude lullen. Maar het is het besef van wat je ook opgeeft. Hè. Dus dat is denk ik heel belangrijk.
Laten we dan naar het einde toe gaan. Want jullie zeggen ook, het gaat er niet om dit af te zweren.
Nee.
Hè? Dus dit is er nu eenmaal. Dus we moeten ermee. Maar we moeten er wel fundamenteel over na gaan denken. Ja. Dat is AI in de praktijk. Hè? Ook een verstandige, gebalanceerde toepassing. Jullie geven ook een aantal richtlijnen op. Misschien niet allemaal te noemen. Maar hè? Nee. Maar toch... Even generiek. Het is duidelijk dat die technologieën, dat zien we nu ook bij onderzoek bijvoorbeeld naar de mobiele telefoon en wat er vanaf 2012 gebeurt, dus ook met jongeren en heel hun ontwikkeling.
Ja.
Dat is met AI. Ja. Sommigen zeggen het is nog een grotere, heeft nog grotere gevolgen dan internet. Nou, zullen we zien. Maar je merkt wel, het is heel krachtig. Je merkt ook het onderwijs dat het al van alles doet. Ja. Wat moeten wij doen? Wat moeten de principes worden?
Ja, kijk, we hebben. Ik denk niet dat je de principes in een aantal vaste afvinkpuntjes kunt doen. En wat wij in plaats daarvan hebben gedaan, is, we hebben net als in het vorige boek, hebben we 10 vragen hebben we opgesteld. Van niet als opdracht van dit moet je doen, maar meer als uitnodiging om over na te denken. Het is gewoon, dus als je AI gebruikt, hè, dus dan moet je kunt jezelf een aantal vragen stellen. Hè. Bijvoorbeeld, ben je bereid verantwoordelijkheid te nemen voor wat je eruit krijgt en wat je uiteindelijk gaat oplossen? En waarom? Waarom doe je dat? Hè? Waarom kun je dat? Hè? Ben je bereid dit te verdedigen als het nodig is? Hè? Dat is een voorbeeld.
Ja.
En maakt het je werk beter? Ja. Ze hebben een hele...
Dus in tegenstelling, hè, dus we hebben toen in het eerste boek van A.B. tot Zoonoos hadden we ook 10 regels. Hè, dus bijvoorbeeld kun je beslissen
zonder van moraal leren.
Dat is hetzelfde. Ja. Kijk, maar hier hebben we dus eigenlijk 2 sets. Eentje was veel meer van, kun je zien wat model op gebaseerd is? Snap je hoe het werkt? Dus, en de tweede set was heel erg van, oké, wat doet dat dan met jou en het werk wat je vervult, zeg maar. En de taken die je hebt, hè. Stel je voor, je bent een dokter en je bent een radioloog. En je gebruikt AI om bijvoorbeeld 300 plaatjes die je die dag moet bekijken, om die, zeg maar, te screenen. En die kiest dan voor jou bijvoorbeeld de 10 moeilijkste uit. En jij gaat met die 10 moeilijkste aan de slag, want je bent dan nog fris. En je denkt bij de laatste, denk je van, ja, god, dat percentage is 99,9% dat het geen tumor is, zal wel goed zijn. Het blijkt wel een tumor te zijn. Daar moet je dus verantwoordelijkheid voor nemen voor zoiets. Mm. Dus die interactie, zodra je eenmaal met techniek interacteert, dan is dat ook een onderdeel van jou. Ja, dat begon dan met die rekenmachines, dat weet ik ook nog wel, maar dat doet iets. En die bewustwording, dat is denk ik gewoon essentieel.
Ja. Maar je zegt het zelf, het is niet zo dat we zeggen van, je moet ermee stoppen, dat zou onzin zijn.
Kan ook niet.
Het is nou eenmaal onder ons en dan moet je denk ik proberen daar goed gebruik van te maken. En ik kom er natuurlijk net als jij ook in onderwijs tegen. Ik zie zelfs kansen voor onderwijs. Ik moest een beetje lachen toen alle leraren gelijk gingen mekkeren van, oh, maar dat ga ik niet meer zien of zo. Ik zei, nou, misschien kan je ook eens een gesprek gaan voeren met je student.
Je kunt ook wel eens een mondeling tentamen gaan doen.
Ik bedoel maar. En een mondeling tentamen weet je binnen 5 minuten hoe de vlag erbij hangt. Waarom gaan we dat niet meer doen? Hè? Dat geeft een veel directere manier om. Dat is dan moeilijk omdat de aantallen zijn te groot geworden.
Maar dat is iets geks, Ronald. Want wat je vaak ziet, is dat techniek met techniek bestrijd wordt. Ja, en je had ChatGPT.
Daar heb je gelijk.
En dan werd direct een algoritme ingezet om te checken of het ChatGPT was. Ik denk, waarom gaan we niet gewoon een gesprek? En waarom vragen we niet? Ik zeg van, nou, kun je me in twee zinnen vertellen wat je gedaan hebt, zeg maar. En dan, als je een band hebt met je student, je hebt dan zie je dat. Dus we moeten ook niet bang zijn om vooral mens te zijn, zeg maar. En ook vooral ook vanuit onze eigen kracht dingen te doen. Ja.
Nou ja, het is duidelijk, we staan aan het begin van een volgende technologische revolutie. Hoe ver die gaat, zullen we zien. Maar dat daar een fundamentele reflectie nodig is, is ook duidelijk. En dat begint natuurlijk met begrijpen wat die technologie is. Nou, jullie boekje geeft eigenlijk kort en krachtig toch de beginselen aan, waarop een en ander is gebaseerd. En ook toch wel de schaduwzijde, een kritiekloze implementatie of omarming van deze technologie met zich meebrengt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarover nadenken. En volgens mij is de tijd daar ook rijp voor. Hè? Dus,
en je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.
Het is niet voor niks. Ik zei het al eerder dat we dachten, wij willen dit eigenlijk wel vrij snel proberen te schrijven. Ja. Toen we eenmaal gedacht hadden, dit gaan we doen. Toen dachten we, de tijd is er nu rijp voor. Mensen hebben nu opeens toegang tot deze technologie. Gaan het massaal gebruiken.
Ja.
Misschien is dit wel een goed moment om die waarschuwing.
Nou, ik kan in ieder geval van harte aanbevelen. Binnenkort de presentatie. Hè?
Ja, inderdaad. In Utrecht. Dus dat
4 april.
4 april. Wil je al verraden waar?
En dat is bij Boekhandel Broesen.
Boekhandel Broesen, ik zal daar ook nog...
Jij bent daarbij.
Ja, ontvangst nemen. Ja, ik ga er ook nog een woordje doen.
Ja, je gaat wat zeggen.
Ja. Maar ik kan het van harte aanbevelen. De onttovering van AI en als we dan toch bezig zijn. de perfectie van de techniek. Daar zullen jullie denk ik ook blij mee zijn. Dat het zo naast elkaar wordt getoond. Dus zeer actueel nog. En ook... ook toegankelijk. Hè? Dus,
zeker.
Goed, ik dank jullie voor jullie komst.
Dank je.
Graag gedaan, dank je wel. Ja.